De tekstwoorden voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de brief aan de Hebreeën, het 13e hoofdstuk, het 10e en 11e vers. Hebreeën 13, vers 10 en 11. Waar het woord des Heren aldus spreekt: wij hebben een altaar van de welke geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen wierd in het heiligdom, door de hoge priester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Tot zover. Schrijven wij hierboven het hemelse altaar en letten wij op de spijzen van dit altaar, de eters van dit altaar en de verachters van dit altaar. Wij noemden u het hemelse altaar en zouden letten op de spijzen van dit altaar, de eters van de spijzen van dit altaar en de verachters van de spijzen van dit altaar. Geliefd, in het hoofdstuk dat ons is voorgelezen staan verschillende vermaningen. En terechtwijzingen, heenwijzingen aan de gemeente der Hebreeën. We zullen ons niet bezighouden met het vraagstuk waar vandaan die brief precies geschreven is, aan wie hij en door wie hij geschreven is. Maar laten wij in zonderheid stilstaan dat deze brief ook aan ons gericht is, aan de gemeente van de levende God. En dat de situatie zoals die zich daarvoor deden onder de Hebreeën ook heden niet onbekend zijn. En dat er vele oorzaken kunnen zijn die ons afhouden van het gebruik der heilige sacramenten, ook van het gebruik van het heilig avondmaal, omdat wij geen macht hebben daarvan te eten, die allemaal terug te brengen zijn tot de dienst van de tabernakel. Er zijn dus vele oorzaken, zei ik, waarom zondaren niet verwaardigd worden om aan te gaan aan het heilig avondmaal. Ernstige oorzaken in leer of in leven, de innerlijke tucht des heiligen geestes, dat we in oneenigheid en niet in broederlijke liefde met elkaar leven. Allerlei dingen kunnen er genoemd worden die een belemmering kunnen vormen om vrijmoediglijk te mogen getuigen: de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Maar onder al die oorzaken is er één belangrijke oorzaak die wij niet over het hoofd mogen zien, waarin niets veranderd is toen en nu, en die nog veel gevonden wordt op de erven van Gods koninkrijk, van zijn kerk. Namelijk dat er bij God vandaan en in onze consciëntieën een onmacht gevonden wordt om te eten van dat hemelse altaar en om tot zijn gedachtenis aan te mogen zitten aan zijn tafel. Ik weet dat het hier niet is de hemel op aarde, en dat hier in onze omwandeling en verblijf op de aarde vele dingen zijn die de ijdelheid vermeerderen, en dat wij ook niet altijd de troost en de baten van Gods woord en sacrament ervaren in onze harten. Maar het is een kenmerk van alle oprechten dat zij daarin nooit een aanval doen op het woord en op het sacrament, maar zichzelf leren aanklagen bij God en zeggen, Heere, wie ben ik? Wat ben ik een verkeerd en halsstarrige zondaar? Deze zullen toch van dat hemelse altaar mogen eten. Al zal de kracht van deze spijze menigmaal voor hen verborgen zijn. Over hen gaat het dus niet. Die geen macht hebben. Dat gaat over anderen waarvan wij nog nader zullen horen. U kunt verstaan dat ten tijde dat deze brief geschreven is, kort, nadat de Heere zichzelf als altaar en brandoffer gegeven had, dat er nog veel herinneringen, veel banden en bindingen waren, vooral bij degene die behoorde tot het volk Israël, voor zover het vlees aangaat, met het oude verbond en met de oude bedeling. Immers wij bemerken uit de Hebreeënbrief dat de apostel met goddelijke wijsheid bedeelt, een machtige prediking heeft opgebouwd om aan te tonen de uitnemendheid van dat nieuwe verbond boven de oude bedeling in ceremoniën en inzettingen en in spijs- en drankwetten bestaande, in onthoudingen enzovoorts. Zijn hele brief is daarop gericht om juist de gemeente aan te tonen dat het alles vervuld is in de Heer Jezus Christus. Dat het eerste heiligdom ook wel rechten des godsdienstes had voor die bepaalde tijd, maar dat nu Hij gekomen is, de tempel van God, die meerdere tempel, de oude tempeldienst en tabernakeldienst, heeft afgedaan door deszelfs onprofetelijkheid. Want het was immers onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken zou kunnen reinigen en ons geven een goed geweten voor God. Wij bemerken dat hij daarom ook zeer duidelijk schrijft tegen de Joodse zuurdeesem, waar ook vele gelovige Joden nog van doortrokken waren, om heimelijk nog met één oog te blijven staren op die bedeling en op die vormen die door de komst van de hoge priester geheel en al vervuld waren. Daarom heeft hij de hoofdsom aangetoond. De hoofdsom van de leer waarvan wij spreken is dat wij een zodanige hoge priester hebben die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, die met zijn eigen bloed is doorgegaan. Maar wij kunnen verstaan, we kunnen daar in alle brieven wel veel van vinden. Vooral in de Galaten en de Colossense. Kunnen we daar veel in vinden in de Romeinenbrief. Van die strijd die er gevoerd wordt eigenlijk. Tussen vlees en geest, tussen werk en genade, tussen Christus en Mozes. Wees het oude verbond dan niet heen naar de genade Gods, dat wel. Maar daar waren vele heenwijzingen, ceremoniën, die gepaard gingen met bepaalde handelingen. Offeren van een var, of ram, of schaap. Het offeren van dankofferen, spijsofferen, lofofferen, schuldofferen. Allerlei offeranden waarbij de mens in de dadelijkheid betrokken was. En nu weet ik, nu kunnen wij wel zeggen, ach, die mensen zullen het wel verstaan hebben, dat het niet in die handelingen zat, in het brengen van dat lam of in het brengen van die var. Dat zullen ze toch wel begrepen hebben. Dat ze daarom niet rein waren. Ja, dat kunnen wij makkelijk zeggen, maar begrijpt u het? Begrijpt u het dat wij niet rein zijn en heilig om onze offeranden, om ons gebed, om onze tranen, om onze zuchten of wat ook, maar dat we alleen maar rein zijn door die meerdere hoge priester die met ene offerande in eeuwigheid heeft volmaakt degene die geheiligd werden? Begrijpen wij dat? Als dat waar was, dan was het niet nodig geweest om als een woord van nabetrachting bij deze woorden stil te staan. Dan zou dat nu geen zin meer hebben. Maar dit blijft tot aan het einde der dagen. Er wordt veel gestreden in de kerk over allerlei zaken en bijzaken. Maar de hoofdzaken zijn wat apostel Paulus zegt. De zoon der dienstmaagd zal geen zins erven met de zoon der vrije. Wij moeten alleen constateren dat de zonen der vrije vaak ook door veel dienstbaarheid gebonden zijn. Daarom worden zij opgeroepen om te luisteren naar het woord. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Laat anderen dan maar doorploeteren. Want dat is een vijandschap die niet en niet gedaan kan worden door ons mensen. Dat kan de Heere alleen. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Wat bij de Sinaï geboren is, dat is dienstbaar. Wat van Sion en Golgotha afkomt, dat is het hemels Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, het welk is de moeder van alle Isaaks. Dat zijn de zaken waar het in de kerken Gods over loopt. Dat zijn die scherpe zaken waar zoveel misverstand over is. Omdat de meeste dienaren van het woord ook daar in het minst geen kennis van hebben voor hun eigen zielenleven. Uit genade zijt gij zalig geworden, en dat niet uit u, door het geloof, het is Gods gave. Zijn dat ze ontbloot zijn van alle kennis? Maar men heeft vaak meer verstand van de theologie in bredere zin, als de waarachtige godskennis in deze zaken. De apostel schrijft aan een gemeente waar ook Joden zijn. En niet alleen waar Joden zijn, maar waar ook die Joodse gedachtegang, die Joodse zuurdesem, doorheen loopt. Wij zijn een gemeente van 1969, 19 eeuwen daarna zeker wel. Het is bij ons ook zo. En in onze harten wordt ook een strijd gevoerd. Laten we maar niet te veel in kampen verdelen. Maar zo is ook in het hart van de zondaar die strijd die er geleverd wordt. Of uit genade alleen om de verdiensten van Christus wil. Of met nog iets van ons erbij. Daarom is het zo levend. Zo nieuw, ook nu. Daarom, al hebben wij geen Joden in de vleeselijke zin in ons midden. Er zijn nog wel Joden, vele Joden, ook in onze harten, Joodse gedachten, Joodse overleggingen, die nog woelen en werken in ons, omdat wij niet genoeg hebben aan het altaar uit de hemel en de spijze daarop aangebracht. Geliefde. Vandaar is het woord des apostels. Gedenk uw voorganger die het woord Gods gesproken hebben. Dat woord. Van die meerder en betere tabernakel. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden, zegt hij in dit boek. Dan spreekt hij van de heilgeheimen, van de ernst die ervan afhangt, om niet door te vloeien, naar welke kant? Door te vloeien om geen acht te slaan op de genade Gods, welke geopenbaard is in Christus Jezus. Opdat in ons gevonden wordt een boos en ongelovig hart, dat van de levende God zou afwijken. Ja, hij heeft trachten aan te tonen, de apostel. Hij heeft aangetoond dat de Heer Jezus gisteren, oude en nieuwe verbond, gisteren, vandaag, morgen, tot in eeuwigheid, dezelfde is. Dat wil zeggen, de volkomen zaligheid voor zijn volk. Daarom wordt niet omgevoerd met allerlei leringen. Het is goed dat het hart gesterkt wordt door de genade. Maar niet door spijzen, dat wil zeggen, niet door het gebruik of het niet gebruiken, door het waarnemen van allerlei spijswetten en inzettingen en betrachtingen. Daar worden wij niet door geheiligd, want daar hebben geen nuttigheid in bekomen degenen die daarin gewandeld hebben. Het heeft er niet gebaat. Al hadden ze krachtens hun werk heilig bestaan, dat we alle omdroegen, wel een tamelijk opgelucht gevoel, als zij hun offeranden gebracht hadden bij het altaar. Al hebben ze op grond daarvan zichzelf heel wat vergeven aan zonde en ongerechtigheden. Nee, nuttigheid hebben zij alleen bekomen door het bloed van de Heer Jezus Christus in de heenwijzing naar het volmaakte en onstraffelijke lam. Maar zonder ons zouden ze niet volmaakt zijn. God had wat beters over ons bereid. Dat wij zouden delen in de openbaring van het gekomen koninkrijk. Dat hij, die het ware zoen en slachtoffer is, gekomen is in de volheid destijds. Maar geliefde, laat ons de tekst eens nader bezien. Wij hebben een altaar, wij zouden overdenken het hemelse altaar. Waarom zegt de apostel dat? Waarom? Wel, omdat onze blik, ons hart, altijd, kijk maar naar de Romeinse kerk en naar zoveel andere kerken, gericht is op het zichtbare en op het zienlijke. De mens wil iets hebben. Hij wil iets zien. Geestelijk wil hij iets hebben, maar lichamelijk wil hij ook iets hebben. En die Joodse gedachte zit er doorheen, door de gemeente en door onze harten. Wat hebben wij nou? Wat hebben wij nu? Wat was het mooi in de tabernakel. Met de voorhof en het heilige en het heilige der heiligen. Hoe schitterde het koperen brandofferaltaar. Hoe stonden daar de bekkens, de koperen zee, de krauwelen en de schoffelen. Hoe stonden daar de koren der levieten. De blijde zangers en de speellieden. Die onder trompetgeschal de lof des Heren vermelden. Hoe zagen wij de rook opgaan van de altaar tot de levende God. Ja, laten we maar eerlijk zeggen, wat voelden we ons daarin vaak ingenomen met onszelf. Met dat mooie beest dat wij brachten. Met de weg naar God toe die wij bewandelden. Wat verstonden ze en wij maar weinig
Indien gij lust had aan brandoffer of slachtofferen, ik zou dus u geven. Maar gij hebt lust tot waarheid in het gemoed.
Als de Jood en de Christenjood in die dagen en de Joodse Christen in onze dagen, als hij dat alles overdenkt, dan is het in zijn hart, wat hebben wij nu toch eigenlijk? Het is allemaal zo leeg. Wat moet je nou doen? Waar moeten wij van eten? Priesters onder het oude verbond, die mochten van vele offeranden eten, tot onderhouding van hun leven. Maar wat is het hier allemaal onzichtbaar? Wat doet het kaal aan? Nou ja, wij hebben een aardige kerk, maar is geen eens van ons. En in vergelijking met de tabernakel is het nog maar niks. Die was nog veel mooier. En de tempel. Daar blonk en schitterde alles ons tegen. De heilige gebouwen van Gods gunst. En geestelijk gezien. Ja, geestelijk ook. Wat hebben wij nu? Geloof, zegt de apostel, is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die wij niet zien. En wij zien graag wat. Wij hebben graag wat. En zo werkt alles mee. Bij de hoorder en bij de prediker. Bij gemeente en bij voorgangeren. Die hang naar het zichtbare. Naar het tastbare. Naar de verfraaiing. Naar allerlei dingen. Naar de liturgie, ook in onze dagen. Naar allerlei uitwendige verfraaiingen. Naar kruisen en naar christelijke afbeeldingen. Waarom? Het komt ons voor dat het allemaal zo kaal is en zo akelig. Wat is er te zien aan een tafel met brood en met wijn? Rome heeft tenslotte nog een offer, het misoffer, het onbloedige offer. En wij willen ook zo gaarne een offer. Wij willen ook zo gaarne een altaar. Wij willen ook iets hebben waar wij onze gaven de Heere aan kunnen presenteren. Wij willen ook eten. En wij zien geen eten. Wij zien geen spijzen. Want er is niets te vinden bij ons. Daardoor worden de zielen ongerust. De een graaft al dieper dan de andere. De mens bouwt aan zijn bevindingen. Maar die ene bevinding, die allergrootste bevinding, dat hij met al zijn bevindingen te gronde gaat. Daar hoor je niet veel uit praten. Wel over bevinding, waarbij de ziel het leven vindt. Het mooie altaar van de bekeerde, wedergeboren mens of de bekommerde mens. En daar ligt spijzen op. Wat voor spijzen? Daar liggen tranen en zuchten en bewegingen. Daar liggen beloften en teksten en toezeggingen. Daar liggen op grote benauwdheden en wat iets meer zijn. Daar liggen ook kunstig verguld allerlei leugen en bedriegerijen. Op het altaar van de bekeerde, van de wedergeboren mens. Wat een misleiding. Die bevinding is er niet veel. Dat we ons daar nu eens de dood aan zien eten. En dat is waarachtig worden in ons leven. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wat we dan ook hebben. Buiten die enige is het nooit en nimmer te vinden. Of dacht u
dat alle mensen die verloren gaan niks beleefd hebben? Och, mensen, die hebben misschien nog veel meer beleefd dan u en ik. Nog veel meer. En toch, buiten hem. En dat is nu de zonde van ons aller hart, geliefde. Dat is de strijd die nog moet. Daarin is ook de prediking altijd ook gericht in meer of mindere mate. Ze praten wel eens over een zending. Dat is een zending. Dat is de zending om te prediken uit genade alleen. En de rechter staat voor de deur. Wat wordt dat toch schromelijk verwaarloosd? Wat heb je toch een gezellige godsdienst op de aarde gekregen? Wat hebben we toch een aangename godsdienst gekregen? Een lievige godsdienst. Een godsdienst die van zoenen aan elkaar hangt, zou je zo zeggen. Maar dat is het niet. Nee, geliefde, dat is allemaal de strijd van ons hart. En ons bestaan, dat wil een altaar hebben. Omdat we ontdekten in ons leven, het is allemaal zo arm en zo koud, de mens moet toch wat hebben. En dat altaar, daar maken wij dan van de bekeerdheid, het wedergeboren zijn, of het geroepen zijn, het levend gemaakt zijn, of het gerechtvaardigd zijn. En op dat altaar, daar leggen we onze bekering in mooie boeken en bladzijden neergeschreven. Onze worstelingen, onze gebeden, voor ons zielenheil en het zielenheil van onze naasten. En daar eten wij van. Daar eten de mensen van. En die markt is nooit verzadigd. Die komt nooit aan een einde. Het blijft een goed handeltje totdat de wereld vergaat. Waarom? Waarom wil dat er altijd beter in dan het naakte woord en de nuchtere werkelijkheid van Gods getuigenis? Wel, vanwege die gezindheid des harten van ons. Vanwege die gezindheid des harten. Dat we allemaal een veeg uit die pan te pakken hebben eigenlijk. Daarom. Omdat het voor vlees en bloed eeuwig onmogelijk is om met niets dan zonde en ellende zalig te worden omdat God het wil. Daar kunnen wij niet zo tegen. Dat is zo onaangenaam en dat is nou rechte liefde. Daarvan geldt mijn kinderkunst die ik arbeidde te baren totdat Christus een gestalte in u verkrijgt. Daarvan zegt de apostel dat ik wenende mijn stem onder u mocht verheffen. Daarom. Omdat hij bemerkt dat alle mensen, ook die van de Heere geleerde Galatiërs, dat ze zo betoverd zijn. De een grijpt hier wat en de andere grijpt daar wat. Maar hij mist de kern van het betoog. Hem, de zoon des vaders. De gegevene des vaders. Als die enige offerande voor de zonde. Heb ik daar ook wel eens last van? Daar schijnt weinig last van te zijn. Dat schijnt weinig opgebonden te worden op de harten. Andere dingen wel. Mens kan nog over vele dingen tobben, worstelen, warm lopen. Maar heb ik daar nog wel eens smat over? Dan mag ik toch eerlijk zeggen, gelukkig ik wel. Ik kan het ook niet maken, dat niet. Maar ik heb er toch wel eens smart over. Dat zegt, dierbare koning, geef toch alle macht in hemel en op aarde. Geef toch eens dat die of die zaligmakend mag wanhopen aan zijn altaar en aan de offeranden. Opdat er eens plek en plaats zou mogen komen voor die enige offerande, eenmaal aan het kruis geschied. Daar loopt het over in het leven. Dat wij hem zouden mogen leren kennen. Als die enige grond en fundament der zaligheid. Geliefde, als het woord u aangaat, dan moet je niet denken dat ik hier sta om u weg te schoppen. Zo niet. Maar dat ik hier sta omdat ik ook die vermaning zo nodig heb en u ook. Dat het zo ingeworteld is in ons. Dat wij zo nodig hebben dat de Heer ons daarin onderwijst. Dan moet je eens nagaan, voordat die mensen nou kans krijgen om rijk te worden. Ik stel het heel kinderlijk voor dat we het allemaal begrijpen. Want hoe langer dat de mens dan, zoals men zegt, bekeerd is, hoe gevaarlijker wordt het. Hoe verder dat hij bij dat eerste geheim afraakt, hè, dat het gewoon voor hem geworden is. Hoe meer komt hij in aanmerking om door de werken gerechtvaardigd te willen worden. Ze hebben het evangelie der zaligheid hebben ze gehoord. Dat hebben ze gehoord uit des apostels mond. Dat alleen om die enige verdienste van die hoge priester de zaligheid hun geschonken en toegerekend wordt. Dat is alweer even geleden. Zeggen ze. Daar wijdt onze ziel met een verwonderend oog. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem beloopt. Maar de weg gaat verder. De Heer leidt door allerlei wegen, ook in de woestijn, opdat onze kale franje eraf zou waaien. En dat we door het zand en de droogte zouden verdorren. En dat we zouden verstaan dat ons heil is uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots is Christus. Daar spreekt het tot het hart. Maar in die woestijn is de verleiding ook erg groot om alle sieraden van ons af te trekken en ze op een hoop te gooien en te zeggen, zie daar de goden die u uit Egypteland verlost hebben. Want in die woestijn is het een kale bedoeling. In die woestijn is maar eens hier en daar een oase en daartussen, och dat zeer lichte brood, daar walgt onze ziel van. Zo'n volk is het. En kijk, als ze dan zo voortwandelen, dan komt er innerlijk een zekere onvergenoegdheid. En de anderen, de medebroeders, die steunen dat. Vooral die uit het geslacht van Israël zijn. Want dat is een grote genade voor die mensen om af te zien van alle werk. Die zeggen ja. Maar vrienden zeggen, zij zou het ook niet kunnen komen dat wij wat al te makkelijk zijn. Want dan geloof ik toch, zeggen zij, dat het toch nog wel een zekere nuttigheid kan hebben. Natuurlijk niet om wat mee te verdienen. Verdienen dat kunnen wij niet, dat is al gedaan. Maar dat andere, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en sieradien. Kijk, ze praten niet over dat al die ellende en al die narigheid het gevolg is dat we niet in hem geloven. Nee. Daar praten ze niet zoveel over. Dat we zulke ongelovige booswichten zijn. Dat we ongelovig voelen en werken. Daar praten ze niet over. Maar ze beginnen precies achterstevoren. Ze zeggen, kijk eens, als we nou eens wat meer. Dan moeten we ons afzonderen. Dan moeten we 3 keer per dag een plaats hebben. Dan moeten we 7 maal 's nachts opstaan om de Heer te loven. Dan moeten we van alles doen. Dan hebben we onze gebedsuurtjes en gebedssamenkomstjes. Dan hebben we voor alles wat. Kijk, zou dat niet schelen, zeggen die mensen. Want het zou toch wat moeten zijn, hè? Geen toch waarachtig is in hem. Ze praten nog uit het woord ook. Dat moet toch ook in ons waarachtig zijn. We moeten toch wandelen zoals hij gewandeld heeft. Maar ze beginnen net andersom. Nee, ze komen niet in die verlorenheid in om te zeggen, o Heere Jezus, ontferm u, want bij de aanvang waart gij onze heil aanbrengen. Maar als ge bij de voortgang niet zijt, dan gaan we nog vast en zeker ter helle. Dat vertellen ze niet. Nee, dat is voorbij. Nu zijn wij aan de beurt.
Wij zijn aan de beurt. En zo praat men. Dan kun je natuurlijk niet zo gauw aan de avondmaal. Dan moest je ook ter staving van die gewichtige godsdienst zo af en toe ook nog eens een keer blijven zitten. Dat de mensen vooral niet denken dat je dat zomaar doet. Dat het een opgebonden zaak is. En zo stapelt de mens maar op dat godsdienstige altaar. Totdat God de Heere er de brand in steekt en dan schiet er niets van over. Want wees eerlijk tussen de Heere en uw ziel. Gelooft gij met alles wat ge zou kunnen noemen uit uw leven en in uw leven. Van God en van de duivel, maar kunt gij ermee voor God bestaan? Kunt gij heden voor hem verschijnen? Klaagt u dan alles niet aan? Roept het woord u dan niet toe? Dat we eeuwig veroordeeld zullen worden als we niet zijn in die ander. Dat we mogen schuilen in zijn bloed en wonden, dat het dan voor eeuwig kwijt is. Als we dat niet meer voelen, dan is het heel erg hoor. Dat is het heel erg. Dan zouden we in de tijden van de apostelen niet meer voor christenen gehouden worden. Nee. Dan zou die zeggen, ja, wat geloven jullie dan? Waar heb je het dan eigenlijk over? Daar zitten de kerken heden ten dagen vol mee met zulke soort. Vol mee. Die geen ogenblik meer verstaan, omdat het hun ook niet in de diepste zin gepredikt wordt, hè. Dat ze met hun altaar ten verderven gaan. Die klem is weg. Er is wel een klem, maar dat is uit verbroken verbonden werken. Dat is die godsdienst van Jan, pas op, hier een weinig en daar een weinig. Dat is die godsdienst van, het is wel uitwendig om mensen, maar de Heer wilt zegenen. Vragen maar veel om. Ja, maar dat is geen echte klem, want daar draait de mensen eigen nog bij om en om hoor, en dan gaat u rustig bij slapen. Maar dit woord, dat wil de Heilige Geest gebruiken. Dat wil hij op onze harten afvuren. Dat wij snode boze verwerpers zijn, altijd zoekend naar enige gerechtigheid in onszelf. Nou ja, als je dan denkt, dan moet je het proberen als je denkt dat je zo zalig kunt worden. Als je denkt dat je met je rechtvaardiging of met je bevinding of wat dan ook zalig kunt worden, waag het dan. Probeer het dan. Maar de mogelijkheid is groot, die is altijd groot, maar de mogelijkheid is voor u bijzonder groot, dat de straaltjes zweet straks van uw gezicht lopen als u op het sterfbed ligt hoor. Want dat je je eigen nog een keer terugkrijgt als een uitbraaksel van de hel. En dat je eigen nog een keer krijgt te zien als die vijand dood in zonde en in misdaden. Want hij heeft gezegd dat hij goddeloze rechtvaardigt om niet. Dat heeft hij gezegd. En dan zal de Heere de ziel behouden al was het door vuur. En hooi, stro en stoppel en wat er op dat fundament door ons gebracht is, zal verteren. Maar het is gelukkig als we bij dat geestelijk geslacht mogen horen, dan wordt onze ziel nog behouden. Maar als door vuur. Dat wil dit zijn, het zal ons dan zijn in die ogenblikken, dat het onze medemensen zullen moeten zeggen, ik heb me voor eeuwig bedrogen. En ze zullen met zulke ogen kijken. U bedrogen? Hebt u zich bedrogen? Dat kan niet. U was toch tien. Ja, maar u hebt het toch wel goed geleerd. U hebt toch dit en dat. Ja, dan zullen wij zeggen, ik heb me voor eeuwig bedrogen, mensen. Ik heb me voor eeuwig bedrogen. Zo loopt dat af. Want dan is ons altaar weg. Alles zinkt weg. Mijn bekeerd zijn, mijn veranderd zijn. De gaven op dat altaar. Het is allemaal weg. Dan mag je zeggen, die mensen hebben toch in ieder geval wat beleefd. Maar ze ook nog een streek van ons boos had om dat in midden te gooien. En te zeggen, nou ja, ze hebben het wel misbruikt. Maar ze hebben toch in ieder geval dat en dat.
Ja, maar waar het om gaat hadden ze net niet beleefd hoor. Mens kan heel wat beleven zonder dat hij de kern beleeft. Mens kan heel wat beleven op aarde. Hij kan heel wat beleven en in zijn ziel ervaren zonder dat hij waarachtig beleeft. En de zaligheid is in geen andere. Moeten we onderscheiden. Ik zeg niet dat het andere maar allemaal werkingen zijn in onwedergeboren mensen. Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat het een grote genade is. Niet als we veel, maar als we dat mogen beleven in ons leven. Dat het als een paal boven water vaststaat, al maken ze ons 's nachts wakker. Al zitten we in bad of al drinken een kopje thee, of waar we ook zijn. Dat de dingen zijn die onder ons volkomen zekerheid hebben, dat we buiten die borg en middelaar vervloekt zijn en blijven. En dat hij alleen de weg, de waarheid en het leven is. U zegt misschien, daar heb ik het nog niet mee. Nee, maar daar krijg je het mee. Daar krijg je het wel mee. Daar krijg je het wel mee. Want wij hebben niets. De zaligheid die gezien wordt, de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Indien wij het zien, waarom zouden we het hopen? Maar nu verwachten wij het met lijdzaamheid. En dat niet alleen, maar als renten op dat kapitaal geeft de Heer wat de apostel Petrus zegt. Welke gij niet gezien hebt en in welke gij u nogthans verheugt, hoewel hem niet ziende, met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Verkrijgend het einde uw geloofs, de zaligheid der ziel. Kijk, nou komt de apostel net op het moment met deze woorden dat de mensen hier en daar beginnen te gluren. Dat ze van het ene veld naar het andere gaan dwarrelen. Dat ze van de ene kerk naar de andere lopen. Dat ze van het ene boek naar het andere grijpen. Dat ze van de ene toestand aan de andere rukken. En zeggen ja. Nou zegt die mensen, vergis je niet. Vergis je niet. Laat alle Joden dan maar zeggen, wij hebben tenminste nog wat. Laat in Jeruzalem, hoewel waarschijnlijk de tempel reeds verwoest was, maar de apostel bedoelt het geestelijk. Maar laat ze in Jeruzalem zeggen, wij hebben een altaar, we hebben offeranden, we hebben een tempel. We hebben een heiligheid der heiligheden. We hebben priesters. Laat ze het allemaal maar zeggen, maar het is allemaal gelogen. Want ze hebben niets. Want hij zegt, akelige zondaren die de omgeving zo kaal en naakt vindt waar hij in zit. Die graag ook wel in een mooi huis zou willen wonen met een dak en een naamplaatsje op de deur en een brievenbus. En een mooie tuin ervoor, waar de voorbijgangers al vanwege de reuken der godzaligheid zouden zeggen, daar woont er een. En die nu zit te kijken op de akker van een luiaard en die zegt, wie ben ik en wat is mijn huis? Nu zegt de apostel, gij ellendige, laat je niet betoveren. Wij hebben een altaar, hun niet. Wij hebben een altaar. Wat is dat altaar dan? Dat hemelse altaar, dat is de Heer Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur. Dat is de Heere Christus, dat is een eeuwige Godheid. Hij is het altaar. De gave wordt geheiligd door het altaar. Wanneer wij eens zien dat ons bedorven bestaan de goede gave van God niet kunnen dragen, maar dat onze goede werken die goed van de hemel komen in ons hart direct weer besmet worden en besmeurd, zodat wij moeten zeggen, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen, wanneer wij dat zien, dan ontdekken wij dat het altaar van ons, dat kan het niet houden. Dat houdt het niet, dat zakt in elkaar. Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijn dat we stof zijn. Welke goddelijke gaven moeten wij dragen? Wat moeten wij aan en toebrengen? Wij zakken eronder in elkaar. We hebben nog nooit wat kunnen dragen. We hebben ons alleen maar misdragen. Nu zegt de apostel, wij hebben een altaar. Gode zij dank, geliefden, zegt hij aan de Hebreeën. Houd dat vast. Blijf bij die onwankelbare belijdenis der hoop en der genade die u wordt toegebracht in Christus Jezus. Wij hebben een altaar. Zie je het niet? Toch is het er. Hoor je het niet? Toch staat het in de hemel voor de rechterhand des Vaders. Wij, dat is uitsluitend en insluitend. Daarmee sluit hij alles uit wat de Sinaï baart. Daarmee sluit hij alle dienstbaarheid uit. Daarmee sluit hij alle uit die offeren aan het eigen garen. Waarvan van de zaligheid, ook van het avondmaal. Want dan kun je niet eten, dat voel je wel aan, dat hoef ik geen eens te zeggen. Dan kun je niet eten, want dan kun je geen waardige medegenoot zijn van zijn tafel. Als je dat op je eigen altaartje denkt te kunnen leggen, dan zak je al lang in elkaar voordat je opgestaan bent. Dan moet je blijven zitten, dan heb je geen macht. Dan kun je niet aangaan, dat kan niet. Nee, dit is een uitsluitende waarheid, wij, zegt de apostel. Wie zijn dat? Dat zijn zijn uitverkorenen. Dat zijn ze die hij heeft lief gehad. Maar dat zijn hier in de tijd ellendigste en de jammerlijkste van allemaal. Die meer lijken in de waarneming hun ziel op verworpenen dan op uitverkorenen. Opdat we ons niet zouden vastklemmen aan de term. En zeggen, ik ben uitverkoren. Want zolang onze hoogheid en tabernakeldienst niet te gronden is gericht, moeten we maar niet denken dat we uitverkoren zijn. Dat is beter van niet. Nee, daar bedoelt hij dus mee die massa, dat gezelschap, arme, ellendige, dwazen. Die in hun hart zo menigmaal het heilspoor bijster zijn. En die hier en daar grijpen naar een altaar. Omdat ze wat willen eten. Zoals de priester van het oude verbond die ook van vele offeranden mocht eten. Nu zegt hij, wij hebben een altaar. Wij. Wij niets bezittende en nochtans alles hebbende. Wij vervolgden, doch niet daarin verlaten. Wij verleiders en nochtans waarachtigen. Wij die in de dood overgegeven worden om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijke lichaam openbaar zou komen. Wij. Wij die moeten klagen, menigmalen, ik ben door uw wetten schende, krom van lenden. Wij die bij alles zoeken, bij alles speuren, geen geschiktheid kunnen vinden voor God, om hem aangenaam te kunnen zijn. Wij hebben een altaar. Nochtans. Nochtans. We hebben een hemels altaar. Namelijk de gegevene des Vaders. De eeuwige Zoon van God. Naar zijn goddelijke natuur. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En wat ligt er op dat altaar? Spijzen. De spijzen van het altaar. Wat is dat? Dat is zijn waarachtig menselijk leven, lichaam, vernedering en verhoging, alles. Dat is zijn diepe lijden en sterven, dat is zijn vernietiging, zijn ontlediging. Dat is dat hij zijn ziel niet lief gehad heeft, maar heeft haar overgegeven tot in de dood. Ja, de vervloekte dood des kruises. Dat was de spijze. Hij kon die spijze zelfs naar zijn waarachtige menselijke natuur. Daar had hij geen altaar voor. Want daar zou hij onder bezweken zijn. Maar daartoe was hij ook het altaar. Dat is de waarachtige God. Opdat hij door zijn godheid de eeuwige last van de eeuwige toren van God zou kunnen dragen en wegdragen. Het altaar hield hem op. Dat altaar behoedde hem voor bezwijken. Dat altaar maakte van hem degene die de zonde der wereld wegdroeg. Het altaar heiligde de gave en verleende aan de gave een eeuwige kracht en macht om het ook toe te passen. Om niet alleen te zijn middelaar van verdiensten, maar ook van toepassing. Dat is een altaar, zegt de apostel Paulus. Dat hebben wij nu, zegt die ellendige Hebreeën. Zulk een altaar hebben wij nu. Daar ligt spijze op. En de spijze is dit, mijn gekruisigd lichaam en mijn vergoten bloed. De spijze is, zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend, o dochters van Jeruzalem. Hij is blank en rood. De spijze voor de eters van dit altaar, dat is zijn vernedering, zijn ondergaan in onze dood. En zijn opvaart in de hoogte, in de trappen van zijn verhoging. Wij hebben een altaar. Dat heeft nog nooit in de tempel gestaan, zegt de apostel mensen. Hoe zou dat in uw hart kunnen staan? Hoe zou gij zo'n altaar kunnen wezen? Dat kan toch niet? Daarom zegt hij, wanhoop maar aan alles, maar een altaar moet er wezen. Wij hebben een altaar naar het eeuwig welbehagen des vaders. En de spijze daarop aangebracht is die dierbare persoon van de middelaar. Het is toch wat als je je eigen brood moet eten. Als je je eigen geestelijk leven moet eten. Als je je eigen bekering zou moeten eten. Nou, dan ga je dood van de honger. Ten slotte ga je eraan dood. Maar dit is de spijze van het altaar. Die daarvan eet, zal niet hongeren noch dorsten in der eeuwigheid. Dat is hem, hij, Jezus Christus zelf. Dus, die daarvan mag eten, in hem wordt het een bronader van levend water. Geliefde, is dat uw spijze? Is dat onze spijze? Wees dat eenvoudige brood en die wijn. Wees dat nu heen naar ons of wees dat heen naar dat hemelse altaar en de spijze daarop toegericht. Die spijze die blijft tot in één. Dan heb je getroost, mogen gaan en zitten en staan. Getroost. U brandt misschien, ik heb er weinig van gevoeld, dat doet niet ter zake. Dat doet niet de zaken, de rechtvaardige zegt, God zal door het geloof leven. Maar wij hebben een altaar. Ja, maar, nee, er is hier niet aan te ja-maren. Dit zijn de daadzaken van God. Van een drie-enig God. Daar kunnen we alleen maar mee sterven, met de daadzaken van een drie-enig God. En anders nergens mee. Daar komen we mee om. Nu. Dat is de spijze en de eters van het altaar. Ik ga even vluchten doorheen, maar dat moet je niet kwalijk nemen. De eters, dat zijn ze die hun ziel bij het leven nu niet meer hebben kunnen houden. Dat zijn ook die rijkers die vet en dik zijn. En die door de Heilige Geest ontdekt worden, dat ze met al hun rijkdom verrot zijn. Dan zegt de Heer, kniel. Die het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. Om van dat altaar te eten, te mogen eten. In een geopende toegang door een verse en levende weg die hij ingewijd heeft door zijn eigen bloed. Wou je een betere weg hebben, dan kun je het best die eigen weg maar geen eens meer noemen. Nee, die kun je beter samenvatten. Ik heb gedwaald langs vele omwegen. Zoek uw knecht. Want dat ben ik niet vergeten, dat altaar, met die spijzen die blijft tot in der eeuwigheid. Nu dan, gelieve, dat is een recht troostrijk woord voor de avondmaalgangers. Je moet niet verschrikken, je moet niet zeggen, ja, maar ik dan? Wat heb ik er dan nog weinig van beleefd, wat heb ik er dan nog weinig van dit of dat? Moet je nou eens niet zeggen. Dan moet je zeggen, Heer, ik heb nooit geweten dat het zo in elkaar is. Zo wonderbaar is uw getuigenis. Laat me het getrouw mogen bewaren. Want het is allemaal troost. Voor ellendigen. Het is vermaning voor dwaalzieken. Het is tuchtiging voor overspeligen. En voor hoereerders. Maar het is het leven en de zaligheid van de kerk die daar van die spijzen mogen eten. Dat doet de Heer door zijn geest en woord. Zij door de prediking van het evangelie, zij door het lezen van zijn woord, het zij dat we geen papieren vindt voor ons hebben, maar dat hij opent de fontein van eeuwige liefde in Christus Jezus en de ziel een blik krijgt. Op hem voor de ogen geschilderd, Jezus Christus. Hij wordt dan zo dierbaar. Hij wordt alles. Hij is alles. Hij doet onze harten dan getuigenis geven. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat we zijn kinderen mogen zijn. Hij heeft zijn zoon gegeven. Alles wat hij had. Dan gaat naar onze liefde, de genegenheden des harten naar uit. Ach, dat ik u vinden mocht, ook bij de voortgang. Dat ik u kennen en de kracht, uw opstanding en de gemeenschap, uw lijdens, uw dood gelijkvormig wordende. Daar gaat het naar uit. Dan zeg je, Heer, ik kan niets te baas, mezelf niet. Geen ene verkeerdheid kan ik te baas, maar u wel. Vergun mij ene blik op u, zodat het hart gaat verstaan, want gij zijt duur gekocht. Niet met vergankelijke dingen van goud of zilver, maar door het dierbare bloed van het Lam Gods. Dat is genoeg. Dat is de duivel weg, de zonde weg, uw boze bestaan moet het verliezen, alles moet het verliezen, tegen die spijze van dat altaar, die het alles weggedragen heeft, en waar de Vader een volkomen behagen in heeft gehad, anders had hij hem niet opgewekt, anders had hij zijn zoon niet als altaar en offer in en opgenomen in zijn heerlijkheid. Dat is bewijs. Dat het een liefelijke reuk geweest is. Voor de Vader. Toen zijn zoon verbrand en verschroeid werd. Door zijn toornevuur. Van het welk geen macht hebben te eten. Die de tabernakel dienen. Waarom niet? Waarom hebben die geen macht? Dat zijn verachters. Vroom of goddeloos. Er zijn maar twee wegen. Vriend of vijand. Voor of tegen. Waarom hebben die geen macht? Wel, dat was in het Oude Testament afgeschaduwd. Op de grote priesters mochten vele offers eten. Maar op de grote verzoendag werd er een offer gebracht. Daar mochten ze niets van eten. Daar werd van het bloed werd gedragen in het heiligdom en op de hoornen van het altaar. Maar het vet en het vlees en de ingewanden en de huid werd allemaal buiten de legerplaats gebracht en verbrand. Als een offer dat gans verteerd werd. Daar mochten ze niet van eten. Die priesters. Nee. Dat was ten oordeel prijsgegeven. Nu neemt de apostel Paulus daar een vergelijking uit. Die priesters die dienden het tabernakel. Van God. Erkende en gekende ambtsdragers. gaat nou eens even niet over hun staat of ze de Heere gevreesd hebben, maar over hun ambt. Daar dienden ze, daar mochten ze eten van de spijzen van dat altaar. Maar op de grote verzoendag, dat offer, daar mochten ze niets van eten. Dat is een heiligheid der heiligheden. Dus toen baten het niet, al waren ze priester, al zaten ze dag en nacht bij in de tempel. Al vangen ze grote lof, dat baten dan ze. Nee, voor die gelegenheid mochten ze daar niet van eten. Want daar mocht niets van overblijven. Daar was geen verzachting, daar was niets in voor dat te slachten en dat te verbrande dier. Dat moest helemaal uit het midden worden weggedaan, buiten de legerplaats. In uiterste versmading. Nu, we kunnen er niet verder op ingaan, maar daar neemt de apostel nou een beeld van. Als wij nou in de tabernakel zijn. Als we nou de tabernakel dienen. Dat wil zeggen, als wij bij ons altaar geknield zitten. En bij de gaven daarop. Als u op enige wijze mede door de werken gezaligd te kunnen worden. Op een grove of op een verfijnde manier van het zal zo niet gaan of het zal zo makkelijk niet gaan. De mens zal toch dit en de mens zal dat. Dan hebben we geen macht om te eten van zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed. Want welker dierenbloed? Voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester. Die lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daar mocht niemand van eten. Nee, dat was ten aanschouwen van zondaren. Die mochten erop zien, maar van eten mocht de priester er niets van. Nou, als wij nou zo van de genade en van de vrije ontferming en de onconditionele, onvoorwaardelijke genadebetoning van God, als we daar nou toch tenslotte nog iets tussen willen flansen van ons eigen, dan hebben we geen macht om te eten. Dat is verboden. Roep de Heer dan met een hoorbare stem, blijf zitten, jij dat niet, maar we voelen het wel. We worden van binnen tegengehouden en we worden van buiten tegengehouden. Aan alle kanten. Ja, want we dienen de tabernakel, de mooie gordijnen. De mooie ark misschien nog wel. We hebben hem nog nooit gezien hoor, dat niet. Maar we praten er misschien wel over. Over die mooie ark. Praten nog wel over Christus. En over de wet die in het midden zijn ingewand. Als dat is waar zou mogen zijn. Misschien. Als het zijn mocht. We hebben hem nooit gezien die ark. Hij is achter de gordijnen. Men is nog nooit de voorhang gescheurd. We hebben nog nooit in die vrijmoedige geest, in het woord, of in onze harten door de Heilige Geest, door het woord, een blik geslagen, een plaats gekregen voor hem, die dierbare borg en middelaar. Dan heb je geen macht om te eten. Dan zegt de Heer, dan ben je eigenlijk een verachter. Al bedoel je het goed, maar dat is nog niet goed gedaan. Goed bedoeld is nog niet goed gedaan. Dan heb je er geen deel aan. Hij zei, dat is ook wat, maar u hebt toch duidelijk gezegd, de allerarmste. Ja, maar de allerarmste, die hebben de kroffels en de tangen en de bekkers en de vaten met water. Die hebben ze al verloren. In de voorhof. Die zijn al die werktuigen al verspeeld in de tabernakel, om nog wat te kunnen doen. Ze kunnen zelfs nog geen stukje vlees van de geoorloofde opofferande aftrekken. Want dan laten ze de tang nog in de kokende olie of op het kokende vuur vallen. Dus met recht, daar is plaats voor. Want die bekennen van harte dat ze nog nooit iets hebben verdiend. Die kunnen ook met hun bevindingen en met alles wat ze hebben, kunnen ze niet voor God bestaan. Vrijheid. Die krijgen macht om te eten van het hemelse altaar. Macht, dat wil zeggen, de Heere verleent ze toestemming. Hoort u het ellendige zondaren, De Heere verleent u toestemming. Rijke heeft hij ledig weggezonden tabernakeldiener. Maar arme heeft hij met goederen vervuld. Het is een goddelijk mandaat. Dat kun je ook niet maken, maar het komt ook vanzelf. Ja, vanzelf. Ontsproot aan zijn lijden en zijn sterf. Denkt u misschien, hoe zou nou die man die daar staat te preken, hoe zou die? Nou, ik heb wel eens door de nood, tenminste, dat kun je hebben, dat het kerkelijke leven zo brandend is, dat je nergens nog een plaatsje hebt. Door die omstandigheden wel. Maar zolang ik behoorde in het midden van een christelijke gemeente, heb ik nooit overgeslagen. Maar nooit. Waar het woord recht gepredikt mag worden, nooit overgeslagen. Had je dan altijd veel moed? Helemaal niet. Ik heb wel eens gedacht, ik blijf dood waar ik sta of waar ik zit. Dat wel. Maar, toch bleef ik niet zitten. Ik wachtte wel eens heel lang tot de proberen nog een versje zou komen bij de laatste tafel voor mij, maar het kwam niet. Het kwam meestal toch niet, of nog een opwekkertje. Zo heeft de Heere geleerd en onderwezen om te wanhopen aan ons eigen. En om te verstaan dat gehoorzamen beter is dan offeranden. Maar de Heilige Geest drong aan. Dat zie je dan niet dat het de Heilige Geest is. Dan zeg je bij je eigen, dat heb ik wel eens gezegd, Heere, dan word ik liever door u doodgeslagen dan door de duivel en de Satan. Dan word ik liever door u aan de kaak gesteld. Als een boze, wonde zondaar. Als een huichelaar, wat je maar in kunt denken. Dan om te blijven zitten. Dat kan niet, Heere. Want uw vlees is waarlijk spijs. En uw bloed is waarlijk drank. Daar wil ik dan nog wel spijt van hebben. Klinkt nu een beetje grof in het vuur van betoog, maar ik bedoel het niet grof. Maar ik dacht dat ik daar spijt van zou hebben in de rampzaligheid, dat wil ik dan nog hebben. Dan dat er maar bij. Maar die gangen die worden zo gemist, geliefde, duurt mijn gangen niet mee hoor. Helemaal niet. Ik leg niemand enige last op, maar die gangen van het woord, die afsnijdende gangen, die ontdekkende wegen, die worden zo gemist. Het is allemaal een opbouwende weg. Allemaal altijd een weg waarin we ten slotte gerechtigd zijn om waardige medegenoten van zijn tafel. Dan had ik er nog nooit aan geweest, hoor. In die zin. Nog nooit. Maar nu, wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Die zijn er van buiten genomen. Voor eeuwig, ik hoop het niet. Dat hoop ik niet. Ik hoop dat u eerder dan de moed mag verliezen. En dat u de hoop mag opgeven. En dat u mag getuigen, Heere. Nu weet ik de waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Anders ziet het er slecht uit. Zit u in die wetenschap, dat bedoel ik nou niet. Maar in het wezen des geloofs. Kan het geloof toch alleen maar zich uitstrekken naar de volkomen offerande van Christus. Ja. Dan kun je ongemerkt, geliefde. En ik hoop dat deze dingen bij ons gevonden mogen worden. Bij u en bij mij. En bij onze arme kinderen. Ook die de naam des Heren beleefden hebben en die op hun plaatsen hebben gezeten. Dat de Heere deze dingen zou willen bewerken in de harten. Om ze te mogen verstaan. Om toch iets, al zijn we misschien niet zulke zangers en speellieden, maar om toch de wijs te leren van wat eenmaal iemand zong. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus stierf de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Amen.